Een terugblik op het leven van Kitty Rogeman, die vorige week overleden is. Een uitzending samen met Ida de Kweker. Ida, welkom in de studio.
Hallo.
We blikken vandaag terug op het leven van Kitty, een goede vriendin van jou en ook jarenlang jouw partner in het feminisme en de strijd daar rond in Antwerpen. Het is ook een mooie gelegenheid om eens terug te blikken hoe dat eigenlijk geëvolueerd is door de jaren heen. We hebben een aantal audiofragmenten waar we Kitty zelf aan het woord laten. Dus die zullen we telkens even laten horen en daar dan op terugkomen. Er is een stukje rond autonomie. Er is een stukje rond arbeid en een stukje rond onderwijs. Jij hebt ook een in memoriam geschreven. Dat kan je lezen op de website van Furia en De Wereld Morgen. We zullen dat later ook bij de post publiceren. Waarmee zullen we starten? Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
In Antwerpen hadden wij, maar dan was Kitty er nog niet bij, hadden wij met een groep vrouwen, de groep Rode Vrouwen opgericht. Een feministisch-socialistische groep. Met de slogan geen feminisme zonder socialisme, geen socialisme zonder feminisme. En ja, blijkbaar heeft Kitty op een gegeven moment toch een van onze op een gegeven moment is fout wat ik zeg, want het is allemaal in hetzelfde jaar gebeurd. We hebben in 76 die groep opgericht en in datzelfde jaar nog moet Kitty een van onze pamfletten of pamfletten in handen gekregen hebben met een contactadres en dat was de King Kong, waar wij ook vergaderden en 's avonds ook in het café zaten. En ik vind het wonderbaarlijk dat, want zij is naar de King Kong gekomen, want dat is allemaal pre-mobiele telefoon en pre-internet enzovoort. Dus zij is naar de King Kong gekomen.
Ja, de King Kong was eigenlijk een belangrijke...
Ja, dat was cultureel,
een
alternatief cultureel centrum in Antwerpen. Dat toch nog veel mensen zullen kennen, hoop ik.
Ja, Guido Totti zou graag hebben dat er een studie komt rond de King Kong.
Ja, dat klopt. Ik zou dat ook graag hebben. En binnenkort gaat er toch... Maar dat is een ander verhaal. Een tentoonstelling over georganiseerd worden over de King Kong. Anyway, dus Kitty is naar de King Kong gekomen. Nu, ja, 's avonds was dat vol leven, de King Kong. Maar overdag was dat eigenlijk wel een redelijk duister hol. Dus om een lang verhaal kort te maken. Kitty heeft zich door die donkere gangen, die donkere trap, en die is op de Robbe gekomen, gestuit, die daar een bureau had, Robbe de Hert, en heeft daar haar gegevens afgegeven. En
alsof ze kwam solliciteren.
Nee, ze zei, voilà, ik wil contact met Grof. En ja, ik moet heel dankbaar zijn aan Robbe dat hij dat niet, weet ik veel, verloren heeft tussen al zijn papieren. Enfin, die heeft mij dat over... En eigenlijk is het zo gebeurd, die heeft mij dat overhandigd. Die heeft daar nog bij gezegd, dat heb ik nu niet. Maar dat kan ik hier wel vertellen. Ja, schoon maske, is hier komen vragen naar het Grof. En zo. En ze is bij het Grof gekomen en ze is onmiddellijk, maar echt onmiddellijk... Ja, letterlijk de ring gevlogen. Die heeft direct een trekkersrol meegespeeld. Dus dat was recht in de roos. Dat was recht in de roos. Dat was fantastisch eigenlijk, ja.
En was dat iets nieuw dat verbinden aan de sociale strijd en de vrouwenstrijd, het koppelen?
Ja, het is te zeggen... Ik was in der tijd, in 70, heb ik mee Dolle Mina opgericht in Antwerpen. Want er was er ook één in Gent en één in Oostende. En in Antwerpen hebben wij op een gegeven moment Dolle Mina begraven. Omdat er echt heel diepgaande meningsverschillen waren. En dat we met elkaar hadden afgesproken. Niemand gaat de naam Dolle Mina opeisen, we begraven hier. En iedereen heeft zich daar heel netjes aan gehouden. En ja, dan was er echt wel een behoefte om terug een linkse vrouwengroep, een linkse autonome vrouwengroep op te richten. En hebben dat met een aantal vrouwen gedaan en dat is grof geworden. Voilà, groep Rode Vrouwen. En daar is Kitty op afgekomen.
En die belangrijke breekpunten of die oneenigheden rond welke van de die ten tijde van de Dolomina's er waren, rond welke thema's ging dat?
Goh, ik weet niet of dat de moeite is om er hier diep op in te gaan. Laat ons zeggen dat er een vleugel was. Of een deel van de vrouwen wilde ook een politieke invalshoek hebben, zal ik zeggen, en een deel niet. Voilà. Dat is heel kort gezegd.
Als in politiek van een politieke partij?
Nee, nooit. Autonoom willen we altijd zijn, dat wil zeggen ook niet partijgebonden. Autonoom onze eigen zelf bepalen wat wij vinden dat vrouwen onderdrukking is. En ook zelf bepalen wat dat we daar rond willen doen. En ook zelf bepalen welke eisen dat we hebben. We gaan dat niet door anderen laten bepalen. Want bovendien, alle politieke partijen op dat moment hadden niks, maar ook niks met feminisme. Geen enkele. Hè. Dus een heel kleine, uiterst linkse op een gegeven moment wel. Daar is het op afgesprongen dat we toch vonden, je moet toch ook wel een politiek perspectief hebben en dan de contacten met uiterst links, daarop is Dolomina. Maar dat is heel kort gezegd, daar valt veel meer over te vertellen, maar het gaat niet over Dolomina, het gaat over Kitty hier. En dan hebben wij de groep Rode Vrouwen opgericht, met een duidelijk feministisch-socialistische invalshoek. In alle geval niet autonoom, maar niet wars van linkse politieke partijen. En veel van die vrouwen in het grof waren ook
lid,
bijvoorbeeld bij de toenmalige RAL. Ja. Dat later dus de SAP is geworden, Arbeidersliga. Dus uiterst linkse, trotskisten. En maar gaat er ook die bij de socialisten waren.
En Grof was enkel in Antwerpen? Of jullie hadden ook
Grof was enkel in Antwerpen, maar gaat ook in verschillende steden gelijkaardige groepen die opgericht zijn. En ook nog datzelfde jaar hebben wij het idee opgevat van met al die groepen een coördinatie op te zetten, de FEMSOC-coördinatie. En daarin heeft Kitty een hele belangrijke rol gespeeld. Die heeft direct mee ook van die FEMSOC-coördinatie de trekkersrol gespeeld. En dan hebben we ook heel snel de idee opgevat, we hebben een blad nodig. En dan 2 jaar later is Schoppenvrouw boven de doopvont gehouden. En daar is ook Kitty de trekker van geweest en de trekker van gebleven. Zij is de hoofdredactrice. Nee, ze is de hoofdredactrice. Maar ja, wij hadden die termen niet. Je zult dat nooit terugvinden in, als je nog eens een exemplaar van Schoppenvrouw in uw handen krijgt, ga je niet vinden hoofdredactrice, al onze namen staan daarin, de redactie, maar ze was wel degelijk de hoofdredactrice, om het dan in de traditionele termen te zeggen, en zij had alle touwtjes in handen, en had zij, het is dankzij haar dat met Schoppenvrouw dat 100 nummers hebben volgehouden. Hè. Dan, ja, dus,
100 nummers?
Ja, dat is niet niks, hè. Dat is 4 nummers per jaar, dus
ik neem aan dat je die exemplaren ook nog wel... op welke plekken kan je die...
In archieven.
Je hebt er juist al een aantal keren het woord autonomie laten vallen. Dat was heel belangrijk. Zullen we even luisteren naar een fragment van Kitty over autonomie.
Het begrip autonomie heeft 2 betekenissen gehad eigenlijk in de vrouwenbeweging. In de eerste plaats de individuele autonomie, dus de autonomiegedachte. Elke vrouw moet op eigen benen kunnen staan, moet een eigen inkomen hebben. Enfin, moet. Dat zou wenselijk zijn, hè? Want op die manier zou ze niet meer afhankelijk zijn van een partner en kan zij volwaardig participeren aan de maatschappij, haar eigen keuzes maken. En hangt zij dus niet van iemand af, wordt zij niet tot tweederangsburger gereduceerd, die dan haar hand moet openhouden om geld te krijgen van iemand anders. Hè. En als die iemand anders niet meer wil geven of andere oorden opzoekt, dan staat ze daar zonder iets en is de toekomst alleen maar armoede, hè, en leven in armoede. Dus om vrouwen te behoeden voor die economische realiteit, hebben wij heel erg gehamerd op die economische onafhankelijkheid, die autonomie-gedachte van, maar je moet een beroep hebben, je moet op eigen benen staan, hè, want dat is de conditio sine qua non om gelijkheid te kunnen realiseren en om gelijk te kunnen zijn met mannelijke partners, die ook autonoom zijn, hè, die hun eigen inkomen hebben en dus hun eigen keuzes kunnen maken, hun eigen beslissingen kunnen nemen, tot op zekere hoogte natuurlijk. Hè. Dus dat was voor ons ontzettend belangrijk. En verder was die autonomiegedachte ook belangrijk voor de beweging. Dus we hebben altijd ook gezegd, we willen ons als middenveld opstellen en niet integreren in politieke partijen of in politieke organisaties, alhoewel een aantal vrouwen die keuze wel gemaakt hebben natuurlijk. Hè. Dus je hebt daar ook wel een segment van de vrouwenbeweging die weg heeft gekozen. Maar voor ons was het heel belangrijk ook van die autonomie niet op te geven, omdat we zeggen, die bevrijding van vrouwen.
De Schoppen Vrouwen nog eens bekijkt, hè, die 20 jaar Schoppen Vrouw. Als je die bekijkt, dan ziet je hoe dat bijvoorbeeld maatregelen tegen de pensioenen, maatregelen tegen de sociale zekerheid, maatregelen tegen de werklozen, hoe dat doorheen gans al die nummers van Schoppen Vrouw, is dat een problematiek die aangepakt wordt, omdat die aanvallen al zo lang bezig zijn.
En
nu, ja, maar ze worden erger en erger natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dus, ja, voilà.
Kan een stukje van Fanny Mendelssohn opzetten, wat dat daar een artikel was over geschreven in Schoppen Vrouw.
Ja, door Veerle van Putten.
Schoppen Vrouwen. Een van de tijdschriften? Nee. Het tijdschrift van de vrouwenbeweging.
Een van de
vrouwen. Tijdschriften. Kitty schreef daar zelf ook artikels?
Ja.
Of zij bepaalde voornamelijk welke thema's er aan bod kwamen?
Ik weet niet of zij bepaalde welke thema's, dat zeker al haar inbreng. Maar we bepaalden dat samen uiteraard, er was een redactie. Maar Kitty zorgde vooral dat, en dat natuurlijk haar een inhoudelijke inbreng, maar daarnaast zorgde zij dat het allemaal kon gebeuren. Want wij deden alles, nu noemen ze dat vrijwilligerswerk, dat zeiden we vroeger toen. Hadden we die term niet op die manier. En wij zagen onszelf niet als vrijwilligers, wij zagen onszelf als activisten. Mm-hmm. En deden we ook dus al die dingen zelf en hebben ook nooit subsidies gehad. Dus het was allemaal zelfbedruipend, dus je deed ook alles zelf. Tot de layout, hè. We konden dan bij een bevriende drukkerij gratis onze layout gaan doen op een zondag, maar we moesten dat wel gaan doen. Alles deed je zelf.
Ik denk dat ik dat ergens gelezen heb, misschien in jouw in-memorium of gehoord, van, dat je zegt van ja, van waar haalden ze die energie eigenlijk, naast het feit dat ze ook moeder was, werkte in het onderwijs en dan ook nog al die dingen erbij deed.
Ja, als je zo terugblikt, dan denk je, waar haalt je die energie en waar heeft zij die energie gehaald? Want ik heb zo, in mijn herinnering is daar zeer zelden of niet over geklaagd. Kitty klaagde daar echt niet over, alhoewel dat ik weet dat ze ook wel echt moeilijke momenten in haar leven heeft gehad. Waar ik Nee, zij zetten altijd door. En ik denk, ja, ik denk, dat is weer zo. Ik weet eigenlijk, en ergens getuigt ze daar ook van, maar ik denk dat we dat fragment hier niet gaan laten horen, omdat het is maar een onderdeeltje van dat fragment, dat ze er zelf van getuigt, hoe ze met zoveel plezier terugdenkt aan die jaren. En dat wij het allemaal hebben volgehouden, en zij ook, omdat we in ons activisme ook heel grote vriendschappen hebben gesmeed, maar dat we ook solidair waren, dat we elkaar ondersteunden, dat we mekaars kinderen al eens bijhielden, dat we de kinderen meenamen naar onze FemSoc-weekends, want we deden 2 keer per jaar een groot FemSoc-weekend. De kinderen waren daar welkom. Dus ja, wij hebben dat allemaal kunnen doen. En dus Kitty is daar een fantastisch voorbeeld van. 2 kinderen, op een gegeven moment alleenstaand. Haar onderwijsopdracht en al haar activisme. Heel die combinatie, ja, is alleen maar mogelijk, denk ik, door die onderlinge solidariteit. En zo herinnert zij het zich ook, dat ze dat met zoveel plezier en zoveel warmte van gekregen heeft. Dus, en dat maakt dat je dat kunt. Dat maakt dat je dat kunt, denk ik. Denk ik.
En ja,
heel die combinatie.
En ook eventueel vernieuwende delen in een strijd of nieuwe aanpakken.
Jawel, jawel. Nu, maar zeg maar.
Nu heb je bijvoorbeeld groep Boe, waar
ze mee opgericht heeft. Hè? Ja.
Dat was toen ook nieuw in de vrouwenstrijd of andere thema's die aan bod kwamen? Of?
Ja. Wij hebben Boe opgericht op een gegeven moment om de strijd te voeren tegen de hoofddoekverboden. En Kitty heeft daar zeker een... En je ziet dat ook in Schoppenvrouw. In Schoppenvrouw hebben wij regelmatig artikelen gewijd aan kwesties van hoofddoek, solidariteit, antiracisme, de plaats van migrantenvrouwen enzovoort. Maar dus op het moment dat de hoofddoek effectief gaat verboden worden in Antwerpen, nota bene door Patrick Janssens, een socialist, die dat aankondigt naar zijn in het boek dat hij schrijft voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, heeft zij een voortrekkersrol gespeeld, onder andere in het toenmalig VOK, dat is nu het VURIA, moet ik er altijd bij zeggen, dat we daar iets moesten tegen doen. En effectief, dan in 2007 wordt dat hoofddoekverbod in Antwerpen ingevoerd. En hebben wij, en Kitty heeft daar mee een trekkersrol gespeeld. Ja, het woord komt altijd terug, maar het klopt ook. Om daar actie tegen te voeren, om daar tegen in te gaan.
Dus eigenlijk toch ook iets dat wel vaak terugkomt, hè? Dat vrouwenrechten vaak worden misbruikt voor andere politieke doeleinden, zoals in een racistisch of anti-moslim discours worden ineens vrouwenrechten erbij gesleurd om te zeggen, ja, zie je wel, terwijl er anders niet wordt naar gekeken. En dat gebeurt...
Dat klopt.
Vaak zo.
Dat klopt. En het feminisme is daar ook... voor de eerste keer eigenlijk wordt feminisme daarin misbruikt en hebben politici van allerlei slag echt geprobeerd om het feminisme daarin mee te trekken, in die zin van hoofddoek verbieden is vrouwen bevrijden en feministen, het is jullie taak om daarin mee te gaan. Wij zijn daar niet in meegegaan. En in het geval om het nu terug over Kitty te hebben... Kitty was een overtuigde atheïst.
Mm-hmm.
Ja. En toch, als overtuigde atheïst, kon zij opkomen voor het recht van vrouwen om zelf te beslissen of ze een hoofddoek dragen of niet. Ze heeft daar heel sterke dingen over geschreven. En dus hier komt die autonomie-idee terug naar boven, van autonomie van vrouwen. Autonomie ook van de organisatie die het gevecht voert voor het recht van vrouwen, want niemand anders gaat het voeren. En ik denk dat dat echt klopt in het geval van Boe. Had Boe er niet geweest, had die strijd tegen die hoofddoek verboden heel anders verlopen. Daar ben ik van overtuigd. Maar dus het gaat hier dan over autonomie van vrouwen en over om consequent te zijn met die basisidee van zelfbeschikking van vrouwen. En dat heeft ze, ja, dus dat heeft ze met heel veel energie gedaan. En daarvoor is ze ook moeten ingaan tegen, zoals ik, tegen andere atheïsten, die we dan fundamentalistische atheïsten noemen. Omdat die, ja, met oogkleppen op zeggen, geen godsdienst, en we verbieden de godsdienst dan voor iedereen, of de veruiterlijking van godsdienst. De godsdienst, dat mag binnen kamers, maar
ergens wordt er ook gezegd van, ah ja, vergelijk het met een verbod op hoge hakken.
Ja, ze heeft daar een heel leuk stuk over geschreven, om duidelijk te maken van, vervang nu die hoofddoek door hoge hakken, en stel u voor dat er een verbod komt op hoge hakken, omdat hoge hakken ongezond zijn, omdat hoge hakken tegen de vrouw zijn, dat de hoge hakken vrouwen onderdrukken. Al die argumenten zijn gebruikt voor de hoofddoek. Ja, met de conclusie, maar we gaan die hoge hakken niet verbieden, want vrouwen, wij gaan ervan uit dat vrouwen mogen kiezen of dat ze hoge hakken dragen of niet. Alhoewel dat je daar ook bedenkingen kunt bij hebben, uiteraard. Ja, dat is dan een luchtiger stuk om duidelijk te maken, kijk eens aan, we zijn hier absoluut niet consequent. En wat hier gebeurt met dat hoofddoekverbod, of met die verschillende verboden, want ze zijn dan ook op de scholen verboden, is echt wel een islamofobisch discours en meer een islamofobische daad. Dus voilà, daar moeten we... Wij gaan consequent uit van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Dus ook mogen kiezen hoe ze geloven, wat ze geloven en hoe ze geloven. En voilà, en dat ze dan, als ze dat willen, ook hun hoofddoek vrijelijk kunnen dragen.
We hebben nog een stukje van Kitty over stereotypen in het onderwijs. Dat sluit er eigenlijk wel mooi bij aan, want stereotypen...
Ja, dat was daar een andere dada, zoals we dat zeggen. Feminist, als ze in het onderwijs stond, was ze daar heel erg mee bezig. Zowel de stereotypen in de boekjes, in de leerboekjes, als de stereotypen in de beroepskeuze, als de stereotypen in de klas, waar leerkrachten onbewust van uitgaan. Ja, daar was ze heel, heel sterk mee bezig. Ja, dat sluit daar... Maar al die dingen sluiten bij elkaar aan. Hè. Ja, oké. Okay, ja. Ja? Ja, tuurlijk.
Er waren verschillende strategieën die eigenlijk naast elkaar volgens ons moesten staan. Hè, en die voor een stukje wel al geïmplementeerd zijn, maar eigenlijk nog niet zo heel erg tot op de dag van vandaag. Bijvoorbeeld hebben wij altijd gehamerd op de noodzaak van in alle didactisch materiaal, schoolboeken en zo, de rolstereotypen te bannen. Hè. Dus de altijd weer dezelfde rollen, de vaders of de mannen die in dezelfde beroepen of in dezelfde functies werden voorgesteld in de handboeken. En de meisjes of de moeders die altijd ook dezelfde taken toebedeeld kregen in handboeken, waardoor je zo'n versterking en een voortdurende reproductie krijgt van dat rollenpatroon en waardoor dat soort ideeën dat jongens en meisjes dan hebben over hun eigen identiteit gaat meespelen in hun studiekeuzes. Zij krijgen als het ware met de paplepel ingegoten dat bepaalde studierichtingen ideaal zijn voor meisjes en andere studierichtingen echt heel erg typisch jongens zijn. Dus dat vonden we dat heel erg moest doorbreken, ja, in de schoolboeken, maar ook in de lerarenopleiding, in de houding van de leerkrachten tegenover leerlingen. Wat wordt aangemoedigd, wat niet, waar krijgen ze berispingen voor, waar niet. Daar is ook heel veel, daar zitten veel vastgeroeste ideeën over typisch jongensgedrag en typisch meisjesgedrag, of typisch meisjesinteresses en jongensinteresses. En om dat ook bij de leerkrachten te doorbreken, zodanig dat zij ook open zouden staan voor een meer diverse keuze, waar er mogelijkheden voor zowel jongens als meisjes zijn. En verder hebben we natuurlijk ook vaak geijverd voor het bespreken en het discussiëren met leerlingen van de gevolgen van hun studiekeuze. Hè. Dus wat ik daar straks ook al heb gezegd, in verband met zich realiseren tot welke maatschappelijke rol of tot welke maatschappelijke functie die studiekeuze zal leiden, dat ze daar ook eens over nadenken, wat ze daar later willen mee gaan doen of welke plaats ze later in de maatschappij willen. En dat daar ook de stereotypen zouden moeten doorbroken worden. Dus op die manieren proberen we op verschillende wijze, daar zijn dan ook een heleboel campagnes rond gebeurd, hè, om meisjes te sensibiliseren van meer bijvoorbeeld te kiezen voor jongensberoepen. En om dat aan te moedigen, niet alleen vanuit studiekeuzebegeleiding ook en scholen, hè, maar ook bij de ouders proberen dat aan te brengen. En bij de meisjes zelf, wat dikwijls heel moeilijk was, want uiteindelijk legde men daar een hele zware last op de schouders van die meisjes, die dan soms echt moesten tegen de stroom ingaan. En dat vroeg best wel veel moed en veel durf soms ook, hè, om dan als enig meisje bijvoorbeeld in zo'n jongensopleiding te belanden. Of later op de arbeidsmarkt te zeggen, ja, ik heb nu wel een ingenieursdiploma, maar als vrouw willen ze mij hier toch nergens. Ze kiezen toch voor een mannelijke kandidaat. Dus dat vroeg wel een heel emancipatorisch proces, waar we nog lang niet uit zijn. Hè, want de segregatie tussen mannenberoepen en vrouwenberoepen op alle niveaus, hè, zowel beroepsonderwijs als technisch als hoger onderwijs, is nog altijd zeer sterk. Hè. Dus we zijn er nog altijd niet in geslaagd om meisjes te overtuigen dat zij ook die typisch mannelijke richtingen veel meer zouden kunnen kiezen. En omgekeerd ook de jongens die niet voor de typisch vrouwelijke richting kiezen, zoals bijvoorbeeld voor het onderwijs en zo, waar duidelijk een geweldige ondervertegenwoordiging is van mannelijke studenten en mannelijke leerkrachten.
Ja, je zei net, onderwijs was één van Kitty haar dadas.
Ja, nee, dat was haar beroep, hè. Dat was haar beroep. En dan die ingaan tegen de rollenpatronen, die echt heel diep ingeroest zitten in heel het onderwijssysteem en alle uitingen daarvan, van daar tegenin te gaan, hè, ja.
Als je blikt terug niet alleen op een gezamenlijke carrière van activisme, maar natuurlijk ook op een persoonlijke vriendschap die je hebt opgebouwd. Je schrijft ook in je in memorium, als iemand onvervangbaar zou zijn, dan kwam zij daar heel dichtbij in de buurt. Ik neem aan dat dat ook een leegte laat.
Nee, dat laat een enorme leegte, maar dat is nog altijd heel emotioneel rauw voor mij. Ik kan daar echt niet heel veel over zeggen zonder heel emotioneel te worden. Dus dat is een heel, heel, heel grote leegte die ze achterlaat. En dat we voortdoen. Uiteraard doen we voort. Haal ik daar nieuwe energie uit? Nee. Maar wat ik wel doe, is haar koesteren. Gelijk zoveel van ons haar echt koesteren, haar meedragen. Klinkt een beetje melig. Maar haar meedragen in ons hart. Maar ik ga daar niet meer over zeggen. Dat gaat niet hoor.
We sluiten af met een stukje van Tchaikovsky uit de opera Schoppen Vrouw. Heel erg bedankt, Ida de Kweker, voor jouw komst.